kan ik niet meer zeggen. En door 14 dagen verder hebben we nog niets gehoord. Door 14 dagen later of 3 weken later, weet ik niet zeker, dan was het op datzelfde gebeurtenis dat we snel daarheen moesten en kwamen we dan. Want dan heeft hij ons gedeeltelijk stukken voorgelezen uit een boek wat hij nog in schrift had. Dat had hij geschreven. Want dat is dan de...
Straatrevolutie waarschijnlijk.
Nee, was er niet kinderziekte van het communisme?
Ja, die kinderziekte van het communisme. Daar werden wij in werkelijkheid mee bedoeld. Hij heeft ons niet genoemd daarin, maar dat waren we dus. Die revolutioneren die tenslotte ja, kinderziekten, dat gaat wel weer goed. Dat was het antwoord op onze vraag of wij konden opgenomen worden als Communistische Arbeiderspartij. Dat hebben ze ons ook gezegd. Dat is het antwoord wat wij te geven aan jullie. Wat die lui in het executief comité, waar dus een Italiaanse vrouw was als vertegenwoordiger, uit Rusland kom ik 3, uit Finland 1 ook, die zie ik nog zo voor me. Ik weet niet meer precies hoe het heet, dat is allemaal naar vanuit te gaan, de namen. Die hebben in werkelijkheid tegenover ons niets gezegd. Waarom of dit of dat, die hebben zich dan niet ingemengd. Het was feitelijk zo, omdat we alle mogelijke dingen dan ondervonden, Lenin was in werkelijkheid de alleenzeggende, die alles te zeggen had. Zo waren die Russen in die tijd ingesteld. Ik denk dat het in zijn hele politiek nog zo is. Dat ze dan zoveel lui hebben. En in werkelijkheid is het tenslotte een soort executief comité wat ze hebben. Ik weet niet hoe het heet. Maar wie daar tenslotte die leider is, die heeft het zeggen. Maar dat was dat.
En jij zei straks van Frans Jung, die had de pest aan jou.
Ja, dat zie ik daaruit.
Ja, maar dat weet je, dat, in die tijd was dat nog niet duidelijk.
Helemaal niet, weet ik niet van.
Het boek is geschreven in de jaren 50 zo ongeveer, denk ik.
Nee, veel later.
Later.
Ja,
3, 4, 6.
Veel later. Ja, dat heb ik toch ook al gezegd voordien. Ik heb niet gemerkt dat hij een werkelijk een pest aan mij had.
Maar jullie hadden wel eens meningsverschil. Of jij hebt hem wel eens een les gelezen, dat heb je me van.
Ja, maar dat niet in politiek opzicht hoor. Daar weet ik niks van. Hij heeft niets gezegd dat hij dan niet eens was waarvoor hij heen gestuurd werd. Weet je niet.
1961.
Want nee, niet
61 is het uitgegeven. Maar het kan natuurlijk wel eerder geschreven zijn hoor.
Weet ik niet.
Maar ik bedoel, je hebt toch wel dingen gehad dat je hem eigenlijk op je vingers getikt had. Bijvoorbeeld van die schrijfmachine.
Ja.
Van die witte trui en zulke dingen.
Ja, dat zei ik toch net al.
Hoe heb je dat gezegd? Dat was hij niet bij.
Dat hij heel onvoorzichtig was.
Ja, ja, ja. Nou ja, en dat heeft hij misschien kwalijk genomen. Dat kan best.
Oh, wacht, dan moet je het toen toch niet zo.
Of dat jij je toen...
Wij zijn er toch doorheen gekomen.
Of dat jij dat toen zo erg vond, toen die lui daar, toen die met die spoorweg, met die dwarspanten.
Ja, nou, wat ik nog erger vond in werkelijkheid, we werden niet, toen we aangekomen waren, 2 dagen later werden wij van een comité uit Moermans ontvangen. Want dan was in werkelijkheid zeer niet tevreden hoor, daarboven. Want dan hebben we een soep gekregen en nou, dat was misschien van zoute haring een soep gemaakt. Ja, wat smaakt dan niks. Maar wat doe je zo? Er worden feestelijke toespraken worden gehouden. Ik weet niet, er zijn meer dan 10 mensen waren daar, van de Russen. Maar wij met z'n 3. Van een zong was erbij. En toespraken werden gehouden, enzovoort. Wij zeggen er wat op zijn Duits, nou ja, dat vertellen ze dan wel weer. En dan krijg je dus die soep opgetafeld. En hij proeft het en schuift het weg, wil het niet eten. Nou ja, dat begreep ik niet, zie. Als het stront, dan zou ik nog vinden. Ja.
Ja, omdat het toch...
Nou, knuifken is het ook opgegeten.
Ja, ja, natuurlijk. Dat is, voor die mensen was het wat, dat zie je dat gaven, hè.
Ja, maar die hebben zoveel fatsoen dat ze het niet zien. Dat begreep ik ook wel, maar Verder nee, we hebben toch geen ruzie met elkaar gehad, hebben we helemaal niet gehad. Maar Pekkers, ik weet niet precies hoe lang, we hebben zeker meer dan 10 weken daar geweest. Met het eerste bezoek. En dan blijf je toch niet altijd bij elkaar. Oh, Frans Jonk die sliep niet op de kamer waar wij op sliepen. Maar daar ben ik niet bij stilgestaan. Knufken wel. Met Knufken sliep ik wel samen op de kamer. In een hotel. Maar ja, wat wil je dan voor zeggen? Dat kan je toch niet. Ja. Ik heb daar toen zeker niks in gezocht.
Hij is natuurlijk ook helemaal gedemoraliseerd geraakt, Frans Jonk. Zo na de oorlog en zo. Is dat wel een moeilijke periode geweest voor iedereen.
Ja.
Frans Jonk is natuurlijk gedemoraliseerd geraakt. Dus vooral na de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Goed, het is. Dan, kijk eens, dat zeg ik toch wat nu Frans Jonk betreft. Nou, ik dat ding gelezen heb. Dan is het toch zo geweest dat in 1935 of 36, dat weet ik niet. In de eerste tijd van dat Hitler het bewind was, of Hitler, het nationaalsocialisme. Toen vertelt hij ervan, wat ik niet weet, want ik was toen in Nederland. Dat zij hebben pamfletten enzovoort uitgegeven die aangeplakt werden. Wat ze dan stonden, heeft hij niet verteld, maar dat is natuurlijk zo, dat ze hebben het kenbaar gemaakt dat ze nog zijn. En toen is hij samen bij Alexander Schwab geweest in dat kamertje waar ze daar zaten. En toen zijn ze overvallen van de sicherheidsagenten. En hij is weer ontslagen en Alexander Schwab is in de gevangenis gebleven. En hij is geloof ik in 1937 of 38 is hij gestorven. In de gevangenis. Wat denkt u nu daarbij? Hoe komt het dat hij ten slotte wegkwam? Dan vertelt hij daarin verder dat hij na de hand in Duitsland geweest is. En dat hij ten slotte, hij vertelt daar veel van dat hij zelfs Joden enzovoort geholpen heeft. Hij is in Budapest geweest en hij is de agent geweest voor welke gezelschap ook. Ik geloof voor, weet ik het, voor geschriften enzovoort. Dat vertelt hij. Maar als je dat kon, als hij tenslotte toch Frans Jonk was uit die tijd wat er voor hem geweest is. Want hij is niet veroordeeld in Duitsland daarvoor. Ik wel, Knufken ook. Dan vraag je af, nou, wat is dat? Hij moet hier toch nationaalsocialist geworden zijn? Nou, kan ik geen antwoord op geven, maar dat zijn mijn gedachten. En dan krijg je natuurlijk dat hij tenslotte dit gezichtsveld tenslotte of mij had beschimpen.
Maar wist hij eigenlijk, toen hij dit boek schreef, wist hij dat toen dat jij nog leefde?
Weet ik niet.
Want het lijkt mij zo dat je toch geen boek met allemaal kwaaie dingen over iemand gaat schrijven die nog leeft.
Ja.
Ja,
gebeurt ook vaak genoeg, hè?
Nou, ik weet het niet.
Ook een stuk kan wel, ja, kan zijn.
Dat kan wel, maar dan zou je
ja,
wat moeilijkheden kunnen hebben.
Tenslotte, dat ik in de belangstelling van de nationaalsocialisten was, dat volgt daaruit. Ik ben hier, ben al werkloos. Want op de werft in Zandam was gesloten. En toen heb ik mij zo hierdoor gered, van 1933. In, wanneer ze Hitler bewind, was in februari.
Januari 33.
Ja, einde januari.
Ja,
we zijn aan de wind gekomen. In hetzelfde jaar, in maart, daar werd ik geroepen op de hoofdbureau in Amsterdam, of politiebureau.
Vreemdelingenpolitie.
Wie?
Bij de vreemdelingenpolitie.
Ja, daar werd mij gezegd dat ik uitgewezen werd. Ik heb dat gezegd enzovoort, en dan heeft ze gezegd, ja, het zou toch een... Het zou nog eens, oh nee, dat heeft hij gezegd, schrijf tenslotte aan het ministerie.
Een verzoekschrift.
Verzoekschrift om hier te doen blijven. Dat heb ik dan gedaan. Heb ik gezegd wat op ging of wat ik goed moest schrijven. Heb ik gedaan. En dat is heel gauw heb ik weer bericht gekregen. Dat is afgewezen mijn verzoek. Om niet uitgeleverd te worden. En toen heeft hij gezegd tegen mij zelfs. Ik geef u 14 dagen lang tijd om uw eigen zaken te regelen. Feitelijk was dat wel duidelijk genoeg, nee. Dan heb ik met pannenkoek en met een afgevaardigd van de Tweede Kamer, waar ik de naam niet meer kan zeggen, die was bij hem. We hebben erover gesproken wat ik moet doen. Nou ja, ze zei juist niet pannenkoek, en dan zei het moet onderduiken. Nou ja, dat wist ik dan ook wel. Dat heb ik dan gedaan. En zo ben ik hier gebleven, maar dat ze mij wilden hebben was toch wel duidelijk. Ja. Want vergeet niet, ik was hier dan bij de vreemdelingpolitie van Nederland ingeschreven, maar bij het consulaat van Duitsland ook. Mm-hmm. In Amsterdam. Daar sta je dan op de boek, zie. Mm. Nou, dus, daar wilde hier de bevind in Nederland, wilde in vriendschap blijven met het grote Duitsland. Dat weten we allemaal, dat hun hele politiek zo geweest is. Tot op het moment dat ze hier binnenvielen, konden ze ook weten. Ja. Mag maar uit, ik weet niks meer.
Ik heb nog een paar vragen opgeschreven. Mm-hmm. Henk Kannemeijer die schrijft ergens dat de mensen die in de KNPD en de KNPN zaten, dat over het algemeen lompenproletariërs waren.
Wie schrijft dat?
Dat schrijft Kannemeijer ergens. Maar waar hij dat precies in schrijft, dat weet ik niet. Ik geloof dat de Liagere Bul in zijn proefschrift dat zelfs nog een keer aangehaald heeft. Maar nou wou ik vragen, wat zaten er eigenlijk voor mensen in die KAPN? Waren dat intellectuelen? Of waren dat ongeschoolde arbeiders?
Dus
of
de Nederlandse KAPN?
Ja, de KAPN.
Ja. Dus de Nederlandse KAP.
Oh, weer wat anders.
Ja.
En Kannemeijer die was niet in de KAP. Nederland.
Is die wel geweest een paar jaar? Is die uitgestapt?
Misschien één jaar, weet ik niet.
Niet lang?
Nee, ik denk wel niet lang. En Piet Koerman ook. Ja. En ook Gorter ook.
Ja.
Gorter ook.
Waren niet bepaald lopenproletariërs.
En dan was ze, wie er verder weet ik niet, maar ik heb daar niet toe behoord.
Nee, maar dat vind
dat
je
kon ook niet doen. Ik was niet.
Dat was er niet.
Dat was niet. Weet ik, die was, heb zijn 29 of 21 zowat gevormd, denk ik wel, nee?
Ja.
Die KAP. Nee, die waren uitgetreden. Die voelden niet meer voor het was, wie waren dat die ging toen de hoofdfiguren waren? Korper, nee?
Korper, ja, uit Amsterdam.
Ja.
Ja. A. Korper en er waren een paar broers, geloof ik, een stuk of twee. Twee broers.
Lopers Cadeau zo misschien ook?
Ook,
ja. Die was er ook bij,
ja. Dat waren een beetje twijfelachtige figuren. Maar ik zou ze geen lompenproletariërs noemen.
Dat vind ik ook niet.
Nee. Ja, het waren een beetje twijfelachtige figuren ten opzichte van de manier waarop ze aan hun geld kwamen. Maar lompenproletariërs, nee, dat vind ik het ook niet.
Nou, dan.
Die gebroeders Korper, dat waren geloof ik handwerkslieden. Ik dacht dat een van die twee sigarenmaker was. Maar dat weet ik niet.
Ja, dat weet ik ook wel. Dat geloof ik wel. Hij was, op een sigarenmaker, zoals ik wil noemen. Maar ik weet wel.
Lopers Cadeau, die hebben leuke dingen uitgehaald.
Ja, dat kan wel, heb ik wel van gehoord, maar weet ik niet van. Maar dat is allemaal andere geweest. Maar om dat lompenproletariër te noemen, weet ik het wel.
Lompenproletariër, dan denk je toch meer aan zwervers en zo, hè? En zo'n soort van clochards, hè?
Nou ja, maar.
Dat waren ze zeker niet.
Ja, zo laat hij zich wel heel negatief uit.
Nee, daar ben ik het helemaal niet mee eens.
Hij heeft dat geschreven in een afscheidsbrief. Hè?
Ja, dat is.
Nee, maar ik dacht echt dat ze bedoelde de GIC. Oh, dan noemt ons ook niet KAP, natuurlijk.
Nee,
want Kannemeijer schreef dat toen hij uit de KPN ging.
Mm-hmm.
Je vond een discussie daar beneden je pijl en je schreef dan over een smerige modderpoel.
Nou,
waaruit dan steeds weer opnieuw.
Dat was het natuurlijk voor mijn tijd, dus ik weet het allemaal niet zo precies.
Nee. Nou, ik heb het alleen toeval gehoord, want ik ben hier 26 gekomen, zie. Mm. Want toen is dat toch allemaal al lang
gebeurd. Dat is al achter de rug.
Ja.
Maar wie bij ons nog was, dat is het eerste. Toen moest ik me nagenken wie daar allemaal bij waren. Dat was, hoe heet nog, die ingenieur van Zwolle? Jordens.
Ja.
Jordens. Ik vond het, nou, dat kan je geen Lottenproletariër noemen, dacht ik.
Nou ja, maar dat bedoelde hij kan de mensen.
Nee, nee.
Die mensen bedoelden niet.
Nee, nee.
Hij bedoelde die groep van Korpers.
Ik heb niet goed geluisterd, ja, dat was het. Dat was KAPN.
En die,
Maar die mensen die er wel in zaten.
En Bernard van Duin was die er ook niet bij, bij die groep van Korpers, geloof ik ook. Ja. Nou, er was ook geen Lottenproletariër. Absoluut niet.
Maar die
had ook een broer die erbij zat.
Ja.
Er waren ook twee broers.
Ja, ja. Van Duin en had nog een broer, ja.
Ja.
Ik weet niet meer hoe die heette.
Vink had je dan.
En Biergetti.
Dat weet ik niet of die er toen nog bij waren.
Die was bij ons wel.
Ja, ja, maar niet bij de KAP, dat geloof ik niet.
Nou, dat weet ik ook niet.
Dat was voor die tijd, maar...
Maar ik weet wel, heb ik een vergadering meegemaakt aan de overkant op het, van het ei. En er kwam die ene Korpert die zijn sigaren maken. Die woont ook aan de overkant van het ei. Ik ben er wel van, oh, Biergetti was ook bij hem thuis.
Ja.
Dat hoort erbij.
Er waren ook twee broers trouwens, hè,
ja,
de Biergetti.
Ja, dat weet ik wel. Maar goed, daar heeft hij zijn woord genomen. En daar heeft hij gezegd, heeft een idee van het communisme ontwikkeld. Zoals het moest. Als wie rijker is, dan moest... En daar heeft hij gezegd, heeft een idee van het communisme ontwikkeld. Zoals het moest. Als wie rijker is, dan moet dat alles wat hij aan bezittingen heeft, dat moet hij ten slotte aan anderen geven, dan met het gelijk koppelt, zei hij. Ja, hij heeft het met zijn woorden gezegd, maar dat kwam erop neer. Nou ja, dan moest ik eens een beetje lachen. Dat zou ik wel willen.
Nou, in werkelijkheid is het toch, geloof ik, juist een zwakte van de revolutionaire beweging, dat ze geen goede voorstelling hebben van hoe het in werkelijkheid moet.
Dat denk ik ook niet, nee.
Dat is de grote zwakte. Waarom een revolutie kan stranden. Hè? De zwakte van niet weten hoe je in werkelijkheid de maatschappij moet organiseren die gebaseerd is op, nou, zeg maar, op gelijkheid van inkomen. Want daar gaat het om, hè. De tegenstanders van nou, zeg maar, klasseloze maatschappij, die gooien je altijd dood van ieder mens gelijk en dat kan toch niet, hè? Vooral degene die meent dat ze een beetje boven de gewone mensen uitsteken, die zou het akelig vinden om gelijk te moeten zijn met gewone mensen. Maar de bedoeling van een klasseloze maatschappij is natuurlijk helemaal niet dat, integendeel, het individu zijn meest mogelijke ontplooiingskansen geven. Er moet wel een zekere grote ongelijksoortigheid zijn van individu. Maar je maatschappelijke welstand, die moet gelijk zijn.
Ja, je bent er toch niet meer klaar, hoor.
Nou ja, in zekere zin, zoals ze dat in de oorspronkelijk in Israël in de kibbutz hebben verwezenlijkt, hè, dat je dus eigenlijk zegt, ongeacht wat je presteert, hè, de armoede van de gemeenschap is de armoede van iedereen en de rijkdom van de gemeenschap is de rijkdom van iedereen. Maar hoe dat in de wereld gerealiseerd moet worden, daar wordt nog veel te weinig over nagedacht. Dat is dat vind ik een punt dat altijd verwaarloosd wordt. Want dat wreekt zich.
Ja. Ja.
Ja, en vooral in een revolutiejaar zal dat moeilijk zijn. Want dan is er geen rijkdom te verdelen, maar eigenlijk alleen maar armoede.
Ja, ja. Ja, hoewel dat is natuurlijk maar betrekkelijk, want de werkelijkheid is de wereld ontzettend rijk.
Ja.
Maar daar gaat het nou juist om.
Wat bedoel je ontzettend rijk?
Nou, omdat er op de wereld... ten eerste is de technische... De ontwikkeling van de technische wetenschap is enorm groot. En de, ik geloof de bodemrijkdommen en alles, dat is geweldig. Maar het wordt alleen niet goed geëxploiteerd. Niet ten bate van iedereen. Terwijl de technische wetenschap zo ver is dat ik vermoed dat het wel degelijk mogelijk was. En in zoverre had die man, die we gisteren voor de televisie gehoord hebben, die had gelijk toen hij zei dat het eigenlijk verschrikkelijk belangrijk is dat iedereen zich bemoeit met technologische wetenschap. Dat is absoluut waar.
Waar was dat? Heb je niet gehoord?
Nou, voor de televisie gisteravond, maar die man sprak in het Engels. Ik weet niet meer waar dat ter gelegenheid van was.
Journal.
Nee, het was niet het journaal, meen ik.
Zijn ruimtevaart en toonstelling.
Ja, ja. Oh ja, ja. En heb je ook opgemerkt hoe tendentieus of ze dat vertaald hadden? Want die man had het over het universum en toen hadden zij het over de schepping.
De schepping, ja.
Oh god, nee.
Ja, ja. En ze waren er meer van die dingen.
Die man was echte Darwinist. Menselijke soort had hij daar.
Ja, ja.
Maar dat vertaalde ze als, ik weet niet meer.
Ja, ja. En hij had het over biljoenen hemellichamen, geloof ik. Dat hebben zij vertaald met miljoenen sterren.
Ja.
Ja, ja. Dat is bewust, geloof ik wel.
Nou, het viel me ook op. Ik vond het heel
Heeft hij gezegd hemellichaam?
Ja.
Je hebt naar het woord gezocht en kon het vinden, niet vinden.
Nee, nee, nee.
Nu hebt het plotseling.
Ja, maar ik weet ook niet meer wat hij in het Engels zei, maar hij zei in ieder geval
ja,
niet sterren.
Ja, dat vertrouwd.
En hij gebruikt ook het woord biljoenen, terwijl ze het hier gaat over miljoenen. Maar het ergste vond ik dat die schepping, hè?
Ja.
Dat is heel wat anders of je het hebt over de schepping.
Ja, moet, hoe komt dat dan vandaan?
Nou, ik geloof ook wel dat de ontwikkeling van de techniek met die computers en al die andere, nou ja, waar we nog nauwelijks iets van weten, van machines en zo, is de hele distributie, de werelddistributie is geloof ik in zekere zin enorm eenvoudig geworden.
Durf ik niet zeggen.
Nou, ik geloof dat de technische voorwaarden voor een communistische maatschappij veel dichterbij zijn als bijvoorbeeld in 1920.
Mm-hmm.
Ook om onvruchtbare gebieden en droge gebieden vruchtbaar te maken en woestijnen.
Ja, tegenwoordig maken ze alleen maar woestijnen.
Nou, is niet helemaal waar. Want niet omdat ik nou zo pro-Israël ben, maar als je nou bijvoorbeeld in Israël ziet, waar ze die Negev-woestijn toen bloeide. En nou ook waar ze zitten in Sinai, daar hebben ze overal, heb ik ook eens door de Duitse televisie een reportage gezien, hoe ze daar tomatenkwekerijen hebben en al zulke dingen. Wat vroeger een woestijn was. Dat was een grote export van alle mogelijke vruchten. Nou, dat zou ze natuurlijk in die arme Afrikaanse landen, zou dat ook mogelijk zijn. Maar wat hebben ze er nu aan? Stel dat ze in Afrika nou gebieden waar ze nou hongersnood hebben, hè, door gebrek aan water, die vruchtbaar konden maken. Wat zou er dan gebeuren? Zou die mensen die er werkten een schijntje krijgen en de grote export en firma's die zouden er dik aan verdienen? Dus nou heeft het geen zin.
Ja, het schijnt juist dat die Sahellanden tot woestijn zijn geworden, omdat die oude cultuur er is vernietigd.
Ja.
Het schijnt vroeger allemaal grote tuingebieden te zijn geweest,
ja,
met de bevloedingskanalen en zo. Maar die zijn weggekonkeld.
Ja, maar zoals ze ook veel te veel bossen hebben gekapt en zo, ook in Italië. Maar behalve dat, in Afrika, daar hebben ze toch gewoon de oude heersers door nieuwe heersers vervangen. Dat is... En dat kan geloof ik ook omdat die mensen, toen ze de kans kregen, niet wisten wat ze moesten doen. Niet wisten hoe ze die ongelijkheid konden opheffen.
In Afrika?
Ja. Dus in de revolutionaire periode. Dat toch het grootste deel van de mensen die niet wisten waar het eigenlijk om ging. Of dat het dus... Dan hebben ze het altijd over democratie, maar de mensen weten niet wat democratie is. Dan denken ze aan verkiezingen. Ja, dan denken ze nou hebben we democratie, want we kunnen kiezen. Maar de democratie begint bij de economie. Hè? Dat hebben de mensen niet door, dat wordt hun ook niet verteld.
Nou, en wat nu? Hoe moeten we het dan aanpakken?
Tja, dat is de moeilijkheid. Op grote schaal zou je dat aan deze...
Nou kijk, dat kan je... Ik weet wel dat het verdomd niet zo makkelijk is. Dat kan niet zo makkelijk. Wanneer die voorwaarden daarvoor zijn dat dat kan gebeuren. Een maatschappelijke productie. Een maatschappelijke distributie. Weet je? Zo wil ik het nu noemen. Ja, ja. We hebben dat in de boeken ook de communistie.
Ja, ja, gewoon beginselen, maar
dat is eerst maar, waar moet het beginnen? Kijk, ik ben niet de voorstander van de politiek, bijvoorbeeld van wat Den Uyl is. Nee? Maar dat er tenslotte een verandering in de denkwijze, ja zeg maar, van de heersende denkwijze van allen die erkend is, gekomen is, dat is bijvoorbeeld dit, dat hier... die eisen die de vakbonden stellen en gesteld hebben. Erkenning van dat wat de arbeiders in een bedrijf, in een kapitalistisch bedrijf, doen. Dat hebben zij gedaan, dus daar moeten ook aandelen dan van hebben. En dan beginnen zij tenslotte bij die onderhandelingen voor arbeidscontracten enzovoort. Wat hebben zij tenslotte toch, om één ding maar vanuit te halen, wat hebben ze gezegd wat ze willen hebben? Wanneer een meer productie, hoe kan ze het, wat die bedrijven heeft, of wat dit algemeen is, zo'n zoveel procent enzovoort, dat moet ook in de meer aandeel van de arbeiders tot uiting komen. En zodoende moet dan, als geconstateerd wordt, jaarlijks, zo en zoveel en meer productie, of noemt, hoe noem je het, ik weet het zo niet. Maar wat om gaat, begrijpt u?
Overwinst,
ja. Overwinst,
ja.
Zo noemen ze het.
Ja. Alleen, ik wil alleen zeggen dat men mens gaat denken, de arbeiders, alle arbeiders in het bedrijfsleven enzovoort, hebben bijgedragen tot het succes van produceren. En nu hebben ze meer geproduceerd. En hoe ze het meten enzovoort, weet ik zo niet. Maar die gedachte kan ik alleen. Dat de arbeiders allemaal, gemeten aan wat ze wekelijks aan loon krijgen, ook de aandeel zullen nemen. Is toch zo niet? Die grondgedachte werd van de vakbonden, de regering van Den Uyl enzovoort, dat wordt van hun vertegenwoordigd. Dat menen ze ook, en dan heeft hij die pronk in zijn geschriftje ook in werkelijkheid gezegd. Kijk, want als je nu verder zo doorgaat, dat dan moet gebeuren. Nu willen zij, en dan zie je weer voor het ook kan uitlopen, dat die VAD met een VAD, wat betekent dat? Ook een soort overwinst.
Vermogensaanwasdeling.
Precies, dat is het. Ja, vermogensaanwasdeling. Maar dat willen zij, hebben ze met, wie moet dat hebben dan, dat procent? Dat zeggen zij, willen de vakbeweging willen dat hebben. Want die vakbeweging, dat zijn de arbeiders, zo zeggen ze het. De Moskouwers zeggen ook, alle leden van ons hele land, die hebben deel aan alle eigendom. Dat is, zij zijn de eigenaars van alles. Het volk heet dat. Zo'n gedachtekrank. Maar dat hier in dit kapitalistische land als Nederland, in de gedachtegangen van de mens komt, dat de arbeiders toch feitelijk en moeten een wettelijk recht hebben op aandeel van wat allemaal geproduceerd wordt. Dat is voor een 50 jaar. Heeft niemand aan gedacht om dat zo te kunnen zeggen. Is niet? Kijk, we gaan er zo voort. Wanneer zo, zelfs in dit leven, dat allemaal tenslotte anders denken van de mensen inkomt. Want dat komt tot uiting, zeg bijvoorbeeld in gewoonten, dat het als regel wordt, of dat het door wetten wordt vastgelegd dat het moet gebeuren, dan zie je tenslotte dat het weten van wat er moet gebeuren, dat moet groeien. Ja, niet alleen in het begrijpen, niet dat het werkelijk werkt.
Ja, ja, in zoverre natuurlijk. dat als men dan denkt dat als je dat bereikt hebt, dan hebben we het socialisme bereikt en dan hoeven we niet meer, dan...
Ja, dat blijft wel anders.
Maar trouwens, dat klopt natuurlijk niet wat ik zeg. Ik ga mezelf tegenspreken, want dan krijg je, al zou men dat dus denken, kijk, wij hebben nou een socialistisch land, want wij hebben dat, hè. Dan kom je toch al gauw tot de ontdekking dat je de grootste bedreiging van je bestaan daarmee niet hebt opgeheven. Want, en dat is namelijk de oorlog en de crisis. Die blijft bestaan. Ook wel heb je de vermogensaanwasdeling. En dat per slot eigenlijk datgene is wat de mensen noodzaakt om te komen tot een fundamentele verandering van het maatschappelijk...
Maar dat deze fundamentele verandering moet komen op dit gebied, op dat gebied, op dat gebied, overal, in ons denken enzovoort, bij iedereen. Dat moet gebeuren, anders kan het niet veranderen die weer.
Er is wel een verandering in het denken, maar de vakbeweging die pikt dat op en die maakt er heel iets anders van.
Wat zij
de VAT noemen, dat is in feite een deelnemen van de staat en de vakbeweging aan de winstvorming.
In de plaats moet zetten, en ik vind eigenlijk wel dat in de revolutionaire beweging toch eigenlijk nog...